Goedemorgen, gemeente, gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Reek. De schriftlezing zal zijn uit 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 1 Petrus 2, vers 3. En het thema van de preek is kinderverlangen. Mededelingen namens de kerkraad. In augustus organiseren we weer ons kerkkamp. Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan zich nog tot uiterlijk 3 juli aanmelden. Maandag 5 juni is er vanaf 7:30 gebedsuur in de kerk, waar we voor allerlei zaken zullen bidden, waaronder ook voor vluchtelingen en asielzoekers. Dinsdag 13 juni is er vanaf 7:45 een toerustingsavond voor vrouwen hier in de kerk over het onderwerp geloofsopvoeding. Voor deze en overige activiteiten, gemeentebreed of vanuit diverse wijken, wil ik u verwijzen naar de zondagsbrief voor nadere informatie. De collectes zijn vandaag voor de diaconie, de emerita kas en voor huisvesting, PNL. En de diaconale collecte is bestemd voor het wijkwerk binnen onze eigen gemeente. De collecte kunt u op de gebruikelijke manier overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken op de rekening van de diaconie. Voor de gasten is er de mogelijkheid om uw collecte te deponeren in de zakken bij de uitgang van de kerkzaal. En na deze dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade. Allen hartelijk welkom. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 68 vers 9. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 34, daarvan het vierde en het zesde vers. In het vierde vers zingen we: Kom, smaak nu en beschouw de goedheid van de Alzegenaar, degene die de eigenaar is van alle zegen en die zegen ook uitdeelt. Welzalig hij, zij die in gevaar alleen op hem betrouwt. We zullen dat ook tegenkomen in het gedeelte dat we straks zullen lezen en waarna we zullen luisteren vanmorgen, dat we de goedheid, de goede tierenheid van de Heere mogen proeven hier in de kerk bij de opening van Gods woord. En laten we daarover zingen met Psalm 34, het vierde en het zesde vers. vrezen van de Heere. In die weg worden wij geroepen om te wandelen, om ons leven te besteden. En die weg wordt ons ook gewezen in de geboden die de Heere ons gegeven heeft. En we willen daarna met elkaar zingen als antwoord daarop uit Psalm 34, het 11e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij nu samen bidden om Gods zegen bij de opening van het woord in deze dienst. Wij willen onze voorbeden denken aan Bente Averink, Marshallstraat 5 in Zetten. Kleine Bente zal binnenkort worden overgeplaatst naar een specialistisch ziekenhuis, omdat er gestart moet worden met een ketogeen dieet. En u begrijpt wel uit zo'n bericht dat haar situatie onverminderd zorgelijk is. De epilepsie is nog altijd niet onder controle. En de artsen maken zich daar zorgen over. We willen ook in onze voorbeden denken aan Jantine Wijman van de Regentesselaan 60. Zij heeft veel pijn als gevolg van een hernia. En komende woensdag moet ze daarom naar het ziekenhuis voor een zenuwblokkade. We willen ook in onze voorbeden denken aan ons meelevend lid, broeder Peter Bremer, die deze week geopereerd zal worden en een nieuwe heup zal krijgen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, u loven en prijzen wij, Heere, nu we als gemeente zijn samengekomen en onze harten en onze hoofden mogen richten op u die in de hemel is. Heer Jezus, daar bent u bij de troon van uw Vader. En u staat daar als het lam dat werd geslacht. U staat daar, Heer, want u regeert. U bent actief. U bent op deze aarde betrokken. U bent op uw kerk betrokken die op deze aarde is. En Heer, dat merken we ook vanmorgen als we hier in de kerk mogen komen en zo samen zijn, elkaar mogen ontmoeten. Als we ook op afstand verbonden zijn en ons ook verbonden mogen weten met de gemeente hier. En wanneer we zo samen ook u mogen ontmoeten. U komt naar ons toe, in het kleed van uw woord. U heeft ons een Bijbel gegeven om in te lezen. U heeft ons ook een vertaling gegeven, waardoor we het kunnen begrijpen wat er staat. U geeft uitleggers van uw woord, om het voor ons helder te maken, inzichtelijk. Maar Heere, in dit alles bidden wij ook om uw geest. Dat die ons hart opent. Dat uw geest het voor ons persoonlijk maakt. Heilige Geest, wilt u komen in ons midden. En wilt u de rijen doorgaan. En wilt u tot ons spreken. Persoonlijk. Geef Heere dat wij ons vanmorgen kunnen confronteren. Ons eigen leven met dat wat u in uw woord aan ons openbaart. En dat we in die confrontatie, Heere, dan de toevlucht nemen tot u, Heere Jezus. Als we worden ontdekt aan onze zonde en onze schuld. Maar ook van u de genade mogen ontvangen in uw belofte die u ons toezegt. Heere, dat we ook dat ter harte mogen nemen. Opdat in ons die diepe blijdschap en vrede in u mag neerdalen. Die alle verstand te boven gaat. En die maakt, Heere, dat we als pelgrims onderweg mogen zijn. Naar dat heerlijke land van u. Dat u hebt weggelegd voor uw volk, uw kerk. En Heere, dan laat u niet alleen vanmorgen op deze plek, maar op zoveel andere plaatsen uw woord verkondigen. Dan wordt er zoveel gepreekt en uitgelegd en gezongen en gebeden. Heere, laat het zijn tot eer van u en bouw uw koninkrijk. Zegent u alle die van u een taak kregen om daarin ook leiding te geven en voorop te gaan. Heer, we willen ook bidden voor de noden in de gemeente. Wij willen u bidden, Heer, voor Bente Averink, die nog altijd in het ziekenhuis verblijft en nu moet worden overgeplaatst naar een ander specialistisch ziekenhuis. Heer, u weet hoe zorgelijk de situatie is. Wij brengen dat jonge leventje bij u. Heere, ze is toch ten diepste van u. Ze is hiervoor in de kerk gedoopt enige tijd geleden. U heeft uw naam aan haar naam verbonden. En u heeft gezegd dat u als een vader voor haar zou willen zorgen. Heere, we dragen haar aan u op. En wij bidden u, wilt u genezing geven? Wilt u herstel geven? Zegent u daartoe alle middelen en alle kennis die wordt ingezet? Maar Heere, u bent daar niet eens van afhankelijk. Wilt u Bente in uw handen nemen, Heere? En dan vertrouwen we dat de weg die ze zal gaan, uiteindelijk goed is. Heren, we willen ook bidden voor Geerten en Hanneke, de ouders Heere, wilt u hen ook nabij zijn? Wanneer ze dit alles mee moeten maken en Heere, geef ze hen kracht, geef ze telkens opnieuw energie om dit vol te houden. En wilt u hen omringen met uw nabijheid. Geef dat ze zich in dit alles gedragen mogen weten door u. En bewaar hen, Heere, voor wanhoop. Bewaar hen voor bitterheid. Heere, we bidden u voor Jantine Wijman. Nu ze sinds enige tijd geweldige pijnklachten heeft als gevolg van een hernia. Heere, wilt u de behandeling die ze deze week moet ondergaan zegenen? Wilt u meegaan? Wilt u de handen van de artsen besturen als er een klein pijnblokkade moet worden gezet? Heere, wilt u geven dat het resultaat ook goed mag zijn? Zodat ze ook haar plek in haar gezin en in de maatschappij en ook hier in de kerk weer mag innemen. Heere, weest u haar daarin nabij en zegent u ook haar man en kinderen in dit alles. Wij bidden u voor broeder Peter Bremer, die deze week geopereerd moet worden en een nieuwe heup zal krijgen, Heere. U weet dat hij al lange tijd kampt met allerlei ongemakken ten gevolge daarvan. Wilt u geven dat de operatie goed mag slagen en dat hij daarin ook mag merken, Heere, dat u voor hem zorgt. Gaat u mee, wilt u ondersteunen, geef rust en vertrouwen op u. En geef dat de operatie ook een goed resultaat mag hebben. Heere, wij bidden u voor het diaconale werken in onze gemeente. Wanneer we ook in de wijken naar elkaar om mogen zien. En op deze zondag daar ook aan mogen denken en ook onze gaven voor mogen geven. Heere, wij danken u voor het feit dat we ook aan elkaar gegeven zijn en dat we dat ook in kleiner verband in een grote gemeente mogen vormgeven. We danken u voor allen die daarin ook leiding geven en daarbij betrokken zijn, dingen organiseren. Heere, geef dat we zo ook in de onderlinge ontmoeting elkaar mogen kennen en beter leren kennen. Om zo ook met elkaar mee te mogen leven en elkaar ook te kunnen aansporen in het dienen van u. Dat ons hart mag uitgaan naar u. Ja, Heere, geef ons een vurig verlangen. Zegent u daartoe ook de prediking van deze morgen. Zegent u, Heere, in spreken en in luisteren. Weest u met de kinderen in de oppas en degene die straks naar de parel gaan en ook de leiding daar. Heere, wees ook hen nabij. Zo bidden wij tot u. Wilt u uw zegen aan ons geven? Wij vragen dat in de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, jullie weten denk ik wel wat hier op de biemen verschijnt. Wat dat is. Wie weet wat dat is? Achterin. Een babyfles, inderdaad. Ja, een babyfles. En ik denk dat jullie die ook allemaal wel eens, daar allemaal wel eens uit gedronken hebben. Doen jullie dat nu nog steeds? Drinken jullie nog uit een babyfles? Nee, hè? Nee, daar zijn jullie natuurlijk veel te groot voor geworden. Als een baby net geboren is, dan gebeurt dat wel. Ja, soms ook aan de borst van de moeder. Maar ook vaak uit zo'n flesje. En dat is omdat baby's natuurlijk alleen maar melk drinken. En in zo'n flesje zit melk. Geen gewone melk, hele speciale melk. Waar eigenlijk alles in zit wat zo'n babytje nodig heeft. Waarvoor nou? Natuurlijk om te groeien. Als je wat groter bent, ja, dan drink je niet alleen meer melk natuurlijk. Dan ga je ook andere dingen eten. Een boterham en groenten en aardappels en vlees en pasta en rijst. Dan heb je die fles niet meer nodig. Maar in het begin is die fles dus heel belangrijk. Juist om groot te worden. En daarom denk ik dat jullie er allemaal wel uit gedronken hebben, ooit. Weet je dat het in de Bijbel eigenlijk ook gaat over babymelk? Daar gaan we zo over lezen. In het stukje dat we waar we vandaag naar luisteren. In de Bijbel staat dat dat je vurig mag verlangen, als je van de Heer Jezus houdt, naar de melk van het woord van God. Opdat je daardoor mag opgroeien. Dat betekent dat als je gelooft, je het fijn vindt om in de Bijbel te lezen, dat je ernaar verlangt om te drinken, zoals een baby ook steeds opnieuw honger heeft en dan wil het die fles. Nou, zo mogen wij nou ook verlangen naar de Heer Jezus en dat we meer over hem leren, dat we meer van hem gaan houden en op die manier, zo gaan we dat lezen in de Bijbel, groeien. Dan ga je groeien. Want in de Bijbel, hierin zitten eigenlijk alle grondstoffen, alle groeistoffen die je nodig hebt om steeds meer van de Heer Jezus te gaan houden. Dat is eigenlijk groeien in geloof, hè? Dat je steeds meer van hem houdt en steeds meer op hem vertrouwt. Dat het steeds vaster wordt van binnen. Dus als je het fijn vindt om over de Heer Jezus te horen, als je ernaar verlangt om meer van hem te weten, nou dan is dat een teken dat dat verlangen ook in jouw hart zit. En dat is het werk van de Heilige Geest. Nou, daarover gaan we lezen. Gemeente, we lezen 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot hoofdstuk 2 vers 3. En we zingen daarna uit Psalm 131. En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. En dat gaat ook over dat wij onze ziel tot rust en stilte mogen brengen aan als een pas gespeend kind. Een kind dat net de borst heeft gekregen of dat net de babymelk heeft gekregen en zich dan zo rustig, stil en tevreden in de armen van moeder bevindt. Nou, daar zingen we over met Psalm 131, 2, 3 en 4. Maar we lezen eerst uit 1 Petrus 1 vanaf vers 13. En daar schrijft de apostel Petrus aan ons: om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Tot zover. gaat over het verlangen naar Gods woord. Daarover zingen we ook straks na de preek met Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. We luisteren naar 1 Petrus 2, versen 1 tot en met 3. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Het thema voor de preek is kinderverlangen, drietal gedachten, geboren, gevoed en groeiend. Kinderverlangen, geboren, gevoed en groeiend. Gemeente van Christus, gasten die vanmorgen hier zijn, als u het nou eens een cijfer zou moeten geven, op een schaal van 1 tot 10, een cijfer voor hoe het staat met uw lezen van de Bijbel. Welk cijfer zou jij geven? Hoe vaak lees je de Bijbel? Dagelijks, af en toe, alleen hier in de kerk. En als u uit de Bijbel leest, hoe doet u dat dan? Want op welk tijdstip doe je dat? Doe je dat rond de maaltijden of rond één maaltijd? Of 's morgens bij het opstaan of juist 's avonds bij het naar bed gaan? Of nog weer zomaar tussendoor misschien? En wat gebruikt u daar eigenlijk bij het bijbellezen? Gebruik je een app op je telefoon misschien? Of liever een papieren versie? Dagboekje? Misschien een bepaald rooster, waardoor je in een jaar of in twee jaar of in drie jaar helemaal door de hele Bijbel heen gaat? Of is bijbellezen voor u, voor jou, ja, eigenlijk vooral die dagtekst die 's morgens op je telefoon verschijnt. Of op je computer als je op je werk bent en je doet het aan. Eén losse tekst. En je leest hem. Je denkt er misschien nog even over na. En ouders, leest u met uw kinderen de Bijbel? Gebruik je daar een kinderbijbel voor? Praat je er wel eens met ze over door, wat je leest? En vanaf welke leeftijd, vanaf welk leesniveau, geef je ze een eigen Bijbel? En schakel je met ze over? Maar misschien, gemeente, ga ik nu al wel veel te snel. Misschien ga ik wel er veel te gemakkelijk van uit dat de meesten van ons, zoals we hier zitten vanmorgen, toch wel met grote regelmaat in onze Bijbel lezen. En dat u daarnet, toen ik dat zo vroeg, geef nou eens een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Ja, welk cijfer gaf u toen? Een 7, een 8? Kan beter, maar toch regelmatig, met aandacht, lezen in je Bijbel? Of gaf u je misschien wel een onvoldoende? 5? 4? Een 1? Je hebt thuis een Bijbel liggen, maar daar ligt een laag stof op. En die app op je mobiele telefoon, ja, waar zit die ook eigenlijk weer? Je moet eerst eens even goed zoeken. Bent het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap onderzocht het Bijbelgebruik onder Nederlanders. En deed daarbij ook apart onderzoek naar het Bijbelgebruik onder christenen in Nederland. En van die laatste, christenen, gaf maar liefst de helft aan dat ze de Bijbel niet of nauwelijks lezen. Nou is natuurlijk de vraag wie er dan bedoeld wordt met christenen, en gaat dat dan om regelmatige kerkgangers of mensen die zich alleen zo noemen? Maar er is aan te nemen dat een aanzienlijk percentage de Bijbel nauwelijks opendoet. En dan zou je dus ook nog wel een groep hebben die het zo af en toe eens doet. Maar hoe komt dat? Dat we daar soms maar zo moeilijk toe komen om die Bijbel te openen. Of ook om als je hem geopend hebt, om het dan ook met aandacht te lezen. Met rust, dat het echt bij je binnen kan komen. En hoe komt het, gemeente, dat als je dat wel doet, als je die Bijbel dan open doet, dat het dan soms ook zo vormelijk kan voelen? Zo van, ja, ik doe dat omdat het moet, omdat het daar altijd over gaat in de Bijbel. Wat is christelijk leven? Dat is bidden en Bijbel lezen en trouw in je kerkgang. Maar het is eigenlijk een beetje aan de buitenkant. Hoe komt het? Ja, je kunt op zoek gaan naar praktische oorzaken. Dat zal vast allemaal meespelen. We leven in een tijd van ontlezing, wordt wel gezegd. Doordat we tegenwoordig die telefoon hebben en die schermen hebben. Daardoor lezen mensen sowieso gewoon veel minder. Dus daar heeft de Bijbellezen dan natuurlijk ook onder te lijden. Dat zal zo zijn. En je kunt ook misschien denken aan de jachtigheid van ons bestaan. We zijn druk met van alles en er zijn vandaag zoveel prikkels, zoveel dingen die onze aandacht vragen. Ja, dan kom je daar misschien gewoon niet aan toe. Het kan allemaal een rol spelen, maar gemeente, moeten we misschien ook dieper peilen, als we eerlijk zijn. Is het misschien ook een geestelijk probleem? Een probleem dat te maken heeft met de Heilige Geest, met Pinksteren. De Geest van God die gekomen is en die ons van binnen in vuur en vlam wil zetten. Voor het Koninkrijk van God en voor de naam van Jezus Christus. Weet je wat nou? Als dat moeilijke Bijbellezen van ons, als dat eigenlijk te maken heeft met dat je zegt, ja, er is meer aan de hand. Dat vuur van binnen, dat is wel haast gedoofd. Dat staat allemaal op zo'n klein pitje, of misschien is het er wel helemaal niet. Maar de Petrus die wil ons vanmorgen aanspoor. Verlang, vurig, als pasgeboren kinderen. Naar de zuivere melk van het woord. Dat is opnieuw een opdracht, een aansporing, een gebiedende wijs. Doe dit. Het gedeelte dat we hebben gelezen komen er vier van die aansporingen voor. Daar is Petrus zijn brief niet mee begonnen. Dat hebben we gehoord in de preken die eraan vooraf zijn gegaan in deze serie. Hij is begonnen met een machtige lofprijzing. Vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En in wat er dan verder volgde, toen werkte Petrus dat uit. Wat dat dan voor je betekent. Dat je mag leven in die hoop. Dat het Gods werk in je leven is. Dat je opnieuw geboren wordt om te gaan hopen. Om te gaan verwachten. De erfenis die is weggelegd. Omdat Jezus is opgestaan. En ieder die in hem gelooft, die heeft dan ook een heerlijke toekomst, gaat een heerlijke toekomst tegemoet. En daar mochten die christenen in Klein-Azië, aan wie die deze brief als eerste geschreven heeft, die mochten daar hun houvast in zoeken. In een moeilijke tijd die ze meemaakten. Om zich daarin te verheugen. Maar gemeente, dan heeft Petrus dat gezegd. En dat hen voorgehouden, dit is het evangelie wat je gebracht is, wat in jullie leven is gekomen, wat jullie getransformeerd heeft, gevormd heeft, omgevormd tot kinderen van God. Maar dan gaat hij verder. En dan vanaf vers 13 volgen er die vier aansporingen. Gebiedende wijze. Het begint in vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter, hoop volkomen op de genade. Nou, daar hebben we een paar weken geleden bij stilgestaan. En in vers 15 roept Petrus dan op, wees heilig. Want als je een kind van God bent geworden, je vader is ook heilig. Dan moet je op hem lijken. En vers 22 roept hij dan op tot vurige liefde. Ook al vurig. Uit een rein hart. Heb elkaar lief. En dan aan het begin van hoofdstuk 2, de vierde. Leg af alle slechtheid. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Maar zo spreekt hij ze aan. Pasgeboren kinderen. Kinderen van God. Kinderen van de Vader. En dat is dus gekomen omdat ze opnieuw geboren zijn. De Heere heeft hen door middel van zijn woord tot een nieuw leven gebracht. En daarom roept Petrus dan ook op, als je nou in een nieuw leven wandelt, leg dan alle zonden af. Laat die niet meer zichtbaar zijn, die horen daar niet bij. Dat staat haaks op wie God is en op zijn woord. Petrus die zegt, kinderen van God. Jullie zijn kinderen van God door dat hij je opnieuw geboren deed worden. Je bent opnieuw gaan leven. En daarom roep ik jullie op. Leg de zonde af. Weet je, dat is het werk van de Heilige Geest op deze aarde. Dat je van oud nieuw wordt. De Geest die wil je van dood levend maken. Van iemand die in zichzelf gekeerd is. Iemand die zijn leven beschouwt als dat is van mij. Daar doe ik ook mijn eigen dingen mee. Daar ga ik mijn eigen gang mee. Tot iemand die zegt, nee maar, het is niet van mij. En ik kan het ook zelf helemaal niet. Ik heb hem nodig. Jezus Christus. Ik ben een zondaar. Hij moet mij vergeven. Hij moet me leiden. Hij moet bij me zijn, want ik red het niet. Het is veel te moeilijk. Het gaat veel te diep. Weet je, de Heilige Geest, die wil je erin laten geloven. In Jezus Christus. Dat je levensweg niet doodloopt. Maar dat je een heerlijke bestemming hebt. Gods kinderen, gemeente, die zijn onderweg naar hem. Hun heiland. Naar hemelse heerlijkheid. Ze zijn onderweg door dit leven heen als pelgrims naar een heerlijke toekomst. Naar die God die vol van majesteit en vol van glorie is. En ze mogen hem gaan ontmoeten. Ze mogen hem straks zien. En ze hoeven niet bang te zijn voor die ontmoeting. Want zijn toorn is geblust. Christus is gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven. En daarom is hij hun weg, hun waarheid en hun leven. Dan ben je een pasgeboren kind. Net geboren. Met een kind dat net geboren is, ja, dat kan niet veel. Er is nog zoveel wat zich moet ontwikkelen, wat moet groeien. En nou zijn die christenen in Klein-Azië geestelijk gezien dus nog maar net geboren. Baby's in het geloof. Er is nog zoveel wat ze niet kunnen, wat ze niet begrijpen. Waar ze in toe moeten nemen. Een baby is nog heel afhankelijk van moeder. Die kan niet praten. Nou, ze kunnen misschien nog maar nauwelijks bidden daar. Een dreumes die kan niet lopen. Die zet hooguit zijn eerste wankele stapjes. Nou, die christenen die lopen nog maar net achter de Heer Jezus aan, in de navolging van hem. Nog maar net op het spoor van Gods geboden. En een baby begrijpt heel veel niet. Die is aan het leren, nou ze begrijpen daar ook nog een heleboel niet over het evangelie en hoe dat nou allemaal zit. Ja, de kern wel. Die hebben ze begrepen, die hebben ze zich eigen gemaakt. Maar gemeente, zo gaat het met geloof. Iemand die net tot geloof komt, die weet nog niet zoveel. Die begrijpt nog niet zoveel, maar je bent al wel een kind van God. Je hebt misschien moeite met praten, met bidden. Je bent nog heel erg afhankelijk van de zorg van vader, want voor je het weet, dan wankelt het allemaal. Dan denk je, is het allemaal wel echt en zo. Je hebt nog weinig wortel, maar hij zorgt. En zelfstandig lopen, zelf je weg gaan, achter hem aan. hem navolgen? Dat is nog te veel gevraagd. Je hebt nog een hand nodig, begeleiding nodig van anderen. In de gemeente, in de kerk. Hoe is het eigenlijk met u, wat dat betreft? Bent u een kind van God? Ben je opnieuw geboren? Werkt de geest in je leven? En als dat zo is, waar sta je dan ergens? Op die meetlat van de kinderen van God. Gemeente, hoe weet je het of je een kind van God bent? Nou, verlangt u naar Christus? Naar God? Neemt u het woordje verlangen maar eens als toetssteen. Want hier staat het, pasgeboren kinderen die verlangen naar de melk. Nou, hoopt u op hem? Verlangt u naar de Heer Jezus? Dat hij in je leven is. Dat hij je leidt. Heb je hem nodig? Zoek je het bij hem? Verlang je naar zijn woord? Want gemeente, dat kan natuurlijk ook de oorzaak zijn dat wij zo moeilijk onze Bijbel lezen. Omdat er eigenlijk helemaal geen verlangen is. Omdat je niet opnieuw geboren bent. Kenmerk van het nieuwe leven. Dat de geest in ons hart werkt. Van wedergeboren zijn. Dat is dat je van binnenuit gaat verlangen. Zoals een pasgeboren baby. Verlangt naar de moeder. En dan gaat het huilen. Krijsen, schreeuwen. Neemt moeder het op de arm en dan gaat het troost. En een kind verlangt naar die armen. En naar de geur. Van moeder, is onderzocht. Geur is heel belangrijk. Naar de warmte van die omhelzing. Naar de geborgenheid van haar liefde. Om daarvan afhankelijk te zijn. Ja, daar is het van afhankelijk. Maar om het te voelen. Om het mee te maken. Maar je verlangt u daar ook naar. En jij. Dat je zo, het liefst zo heel dicht bij de Heere God zou willen zijn. Leeft er verlangen in je hart? Misschien is het maar heel flauw, heel klein, als je eerlijk bent. Misschien is het alleen maar een verlangen naar dat er meer verlangen zou zijn. Zeg je dat vanmorgen? Ja, ik wou eigenlijk dat ik dat had. Weet u, dat is al het werk van Gods geest. Dan is die je al aan het transformeren. Aan het herscheppen, aan het opnieuw geboren worden. En misschien is dat verlangen ook wel sterker bij u. En herken je het meteen? Ja, dan wil ik zo graag. Als ik een cijfer moet geven voor mijn Bijbellezen. Als ik die vraag zo onder ogen moet zien. Ja, dan geef ik mezelf een dikke onvoldoende. En ik wilde dat het een 10 was. Verlangen naar dat het meer zou zijn. En ook spijt, berouw, verdriet. Misschien wel wanhoop. Dat het niet zo is. Dat je nog maar zo'n klein kind bent. Nog lang niet zo groot gegroeid. Een kind in het geloof. En dan heb je in de wereld je vleugels al lang uitgeslagen. Dan heb je leven misschien wel een hoge vlucht genomen. En je hebt je carrière gemaakt. En je hebt je ontwikkeld. En je bent toch tot van alles gekomen. Je hebt van alles opgebouwd. Maar voor God, als kind van God. Een baby. In je leven met God. Nog zo klein. Afhankelijk, zwak en kwetsbaar. Gemeente, verlangt u naar groei. Om er sterker in te worden. Dat het vuriger bij je van binnen is. Dat het feller gaat branden. Verlang dan vurig. Als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien, want dan kom ik bij het tweede gevoed. Dan heb je dus voeding nodig. Verlang vurig naar het woord. Hoe kan Petrus dat nou zeggen? Dat is toch onmogelijk? Als ik vanmorgen tegen u zeg, u moet meer verlangen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Verlangen is toch niet iets wat je kunt doen? En verlangen naar groei in je geloof. In je leven met de Heer, gemeente, is dat niet evengoed iets wat door hem gewerkt en gegeven moet worden? Wat kun je daar nou zelf aan bijdragen? Ja, in de voorbereiding op deze preek las ik over het gevaar van wat je kunt noemen geestelijk fatalisme. En de schrijver bedoelde daarmee het geloof, het gevoel dat wij kunnen hebben dat je nou eenmaal bent zoals je bent. Dat is fatalisme. En dat je vurig zou geloven, dat je vurig zou verlangen, dat je bijbellezen helemaal geen opdracht meer is, dat het helemaal niet meer als een lege vorm, een lege huls voelt, dat je als vanzelf naar de kerk gaat, de Bijbel grijpt, je app opent. Ja, soms kom je misschien wel eens zo iemand tegen. Iemand die zo vol van God is, maar dat zijn toch een beetje witte raven. En we hebben misschien onze voorbeelden. Misschien wel een opa en oma, collega en kennis. Of misschien iemand uit de geschiedenis. Misschien denkt u wel aan iemand als Corrie ten Boom. Of iemand als Dietrich Bonhoeffer. Die in zijn gevangeniscel elke dag zo heel dicht naar God toe kroop, zou ik maar zeggen. Zo hebben wij onze geloofshelden. En de apostelen die zullen in onze beleving misschien ook wel zo iemand zijn geweest. Zo vol van God. Maar ik? Nee, ik ben zoals ik ben, dominee. Pas niet bij me. Geestelijk fatalisme. Dat gaat ervan uit, gemeente, dat de hoeveelheid van Gods geest die je nu bezit, dat dat ook wel het maximum zal zijn. En als je al bij jezelf het verlangen zou ontdekken dat je er meer van zou ontvangen, dat je er voller van zou willen zijn, van de dingen van Gods koninkrijk, dan spreek je jezelf misschien zelfs wel toe. Maar dat kan natuurlijk niet. En is dat dan wel echt en zo? En misschien denk je er wel bij, er is ook nog veel te veel zonde in mijn leven. Of dat je denkt, in mijn opvoeding heb ik dat helemaal zo niet meegekregen. Dat geloven dat dat ook vol van vreugde mag zijn. Het is vooral een soort moeten, een soort dwang. En hangt een soort donkere wolk overheen. En dan hoop ik dat dat nou wel een beetje voor u veranderd is. Maar dan zeg je misschien, ja, maar dominee, je afkomst, dat verloochen je nooit. Maar dan gelooft u dat dat anders kan worden? Als je ingezonken bent. Als het allemaal zo lauw is, het vuur gedoofd. Klein pitje nog. Heeft het geestelijk fatalisme toegeslagen? Hoe kan ik me nou ooit echt beijveren voor God? Hoe kan ik me nou meer verblijden in Hem? Hoe kan ik nou een groter ontzag krijgen voor zijn majesteit en heerlijkheid? Hoe kan ik nou zelf kleiner worden en Hij groter? En dan weet u het antwoord wel. Het is er misschien heel even soms, maar de volgende dag is het dan alweer weg. En toen bent u gaan denken en geloven, dat zal voor mij dan wel niet zijn weggelegd. Geestelijk fatalisme, maar gemeente, dat is wel de dood in de pot. Dat is de dood in de pot van de kerk, dat is de dood in de pot van je leven. Dat beneemt je alle hoop, alle verwachting. Dat zet de dingen vast zoals ze er nou eenmaal voor staan. De status quo, dat is alles. En alle verwachting, alle hoop, die wordt gedoofd. Omdat je bent gaan denken, gaan vinden, het zal voor mij wel niet zijn. Maar Petrus roept ons vanmorgen op. Verlangt, vurig. Als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, gebiedenderwijs, verlang vurig, neem geen genoegen met je status quo. Neem geen genoegen met hoe het nou eenmaal gaat en hoe je nu eenmaal bent en wat je opvoeding nou eenmaal gedaan heeft. Nee, verlang vurig. Zorg ervoor dat je gaat verlangen, zegt Petrus. Maar kan God dat nou wel van ons vragen? Hoe doe je dat? Is dat niet aan een lamme vraag om te gaan lopen? Kun je niet. En de fatalist komt meteen bij je boven. Vurig verlangen, dat kan ik niet. Maar we kunnen er niet onderuit vanmorgen. Het staat er. God vraagt het van u en van mij. Heb je dat verlangen niet zo? Nou, dan moet je het zien te krijgen. Want dat maakt dat je gaat groeien. Zoals een pasgeboren kind verlangt naar moedermelk. En dat weten jonge ouders, je kunt er de klok op gelijk zetten. Om de 3 uur gaat het alarm af. Dan meldt je baby zich. Dan gaat het huilen, schone broek en dan eerst aan de borst of de fles. Want het wil eten. Het heeft het nodig. Pas daarna is het tevreden. Voor even valt het in slaap, maar 3 uur later is het weer zover. Huilen, krijsen, want een baby wil eten, want die moet groeien. Met de das vurig verlangen. Naar voedsel, het is natuurlijk prachtig dat de Heere God dat zo geschapen heeft, hè, bij baby's. Dat er is. Steeds maar gevoed moeten worden. En op een zeker moment dan van moedermelk overgaan naar vaster voedsel. En van baby dreumes worden en peuter en kleuter en ga zo door. Weet je, zo moeten wij nou vurig verlangen. Hoe kom je eraan? Nou, beantwoord die vraag niet met fatalisme of met somberheid. Ga ook niet zelf aan de slag. Met activisme moet je het ook niet beantwoorden. Maar God vraagt van ons niet het onmogelijke. Dat zou hij doen. Als we het uit onszelf moesten halen, dan was het onmogelijk. Je kunt het bij jezelf niet opwekken, dus ga er ook niet aan beginnen. Nee, het is zoals Augustinus het heeft gezegd. God geeft zelf wat hij van ons vraagt. Dus als hij van ons een vurig verlangen vraagt, dan wil hij het zelf geven. Heb je moeite met bijbellezen? Omdat je hart er gewoonweg niet naar uitgaat. Omdat het als moeten voelt. Vraag dan aan de Heere of hij het wil veranderen door zijn geest. Vraag dan aan hem om vurigheid. Vraag of hij ervoor wil zorgen dat je geestelijk fatalisme eraan gaat. Dat je gaat hopen, gaat uitzien naar het werk van de Heilige Geest in je leven. En gemeente, denk niet te klein over dat werk. Die moet in ons worden uitgestort. Dat is niet een beetje. Dat is een emmer die leeg gegooid wordt. Uitgestort. Dat je hart er vol van raakt. Steeds opnieuw. Ja, het moet steeds opnieuw, want ons hart is zo lek als een mandje. De geest en het leven met God en alles, alle goedheid van God, dat zakt er zomaar weer doorheen. We houden dat niet vast. Ja, dat zijn wij, omdat we onvolmaakt zijn en zondaar blijven. Steeds weer zijn de dingen die het vuur laag draaien. Dat het nog nauwelijks brandt. Maar gemeente, daarom hebben we steeds opnieuw die geest nodig. En het vuur van de geest nodig. En Pinksteren betekent dat de geest gekomen is en dat hij er rijk van uitdeelt. En hij wil het ook aan u en jou geven. Vraag er maar om. Gebed. En verlang er maar naar. Want het is Gods verlangen. Het is zijn verlangen. Dat jij vurig verlangt. Dat zijn kerk vurig verlangt. Zoals een bruid verlangt naar de bruidegom. En de bruidegom naar zijn bruidgemeente. Zo verlangt de Heer naar ons. En zo wil hij met zijn geest in ons het verlangen geven. Dat wij ook naar hem verlangen. En dan zul je groeien. Want dat is het derde, groeiend. Het doel van het vurige verlangen naar de zuivere melk van het woord is groei. Groei in geloof, in toewijding aan de drie-enige God. Zoals een baby dat dus onbewust ook in zich heeft, zo heeft de Heer in het geschapen. En daarom steeds opnieuw, om de 3 uur, om de 4 uur, wakker, schreeuwen, wil drinken. Het zit er gewoon in. Nou, gemeente, als pasgeboren, als opnieuw geborene, maak je dat ook mee. Dan zit het er ergens gewoon in. En daarom zei ik net ook, als u er nou naar verlangt dat je meer verlangen hebt, dan zit het er dus al wel ergens in, of niet? Mag je dan niet bidden om meer? Meer van Christus. Meer van zijn evangelie. Meer van zijn woord. En ja, dan kan soms later de klattering komen. Zo kan het voor je gevoel zijn. Een kind van 2 of 3 die vraagt niet meer om de 3 uur naar moedermelk. Die eet gewoon vaster voedsel. Maar gemeente, zelfs volwassenen verlangen elke dag naar eten. U heeft vanochtend, denk ik, ontbeten. En straks dan heeft u trek en dan wilt u wat eten. En zo is het in het geloof nou ook. Dat verlangen kan misschien wel in wat rustiger en kalmer vaarwater komen. Dat is niet erg. Dat is alleen maar het teken van groei en van toenemen in de genade. Maar het gaat niet weg. Het is er weer. Steeds opnieuw, dagelijks, meerdere keer op een dag. Zoals je naar eten verlangt. Verlangen naar het woord. Naar Christus. Denken aan hem. Bij hem zijn. Meent dan, wat proef je dan? Wat doet nou groeien? Welk ingrediënt zit er nou in het woord van God? Dat maakt dat je gaat groeien. Nou, dat staat in vers 3. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Gemeente, dat is het doel van uw Bijbellezen. Probeer zo eens met die focus je Bijbel te lezen. Dat je gaat kijken, hoe ontdek ik hier nou, hoe proef ik hier de goedheid van de Heer, de goedertierenheid, dat die vol van genade, van trouw, van liefde, van ontferming is. En dat je daar dan steeds opnieuw weer van onder de indruk raakt van het wonder van zijn genade. Voor u, voor jou, zondaar. En nou weet ik, gemeente, dat niet elk hoofdstuk en elk gedeelte in de Bijbel dat zo kant en klaar aan je presenteert, die goede tierenheid van de Heer. Er zitten in de Bijbel ook hoofdstukken die de allerkleinste kinderen in het geloof nog moeilijk kunnen verteren. Zeker, ook daar zitten heel voedzame voedingsstoffen in voor de groei van je geloof. Maar een baby zet je geen stamppot voor. Dus begin dan maar met die hoofdstukken, die gedeelte waar de goedheid van de Heere zo van de bladzijde afspat. En lees het, herlees het en proef eens hoe goed de Heere is. Dat Hij je geschapen heeft. Dat Hij je gewild heeft. Dat Hij zijn Zoon zond. Omdat ook jij een hart meedraagt dat ten diepste bedorven is. Proef eens hoe vol van ontferming Hij is voor zondaren. Proef eens hoe goed Hij is. Dat je steeds opnieuw bij Hem terug mag komen als je Hem weer vergeten was. Als je in zonde gevallen bent. Proef eens hoe warm zijn armen zijn. Die je troosten in al je verdriet. Die je ondersteunen als je dreigt te vallen. Die je dragen als jou de kracht ontbreekt. Proef eens. Het staat allemaal hierin. En verheug je dan in hem. Ja, gemeente, dan gaat het vuur toch branden, of niet? Dan wordt het toch weer warm van binnen. In je koude, lauwe hart. Dan wordt het toch in de gemeente, in de kerk warm. Als je de goedheid van de Heer in zijn Zoon Jezus Christus indringt en tot je door laat dringen, dan wil je toch ook niet langer meer leven in zonde. Daar begint hoofdstuk 2 mee. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Ja, dat zijn heel andere verlangens. Slechtheid, dat is het verlangen om een ander kwaad te doen en te benadelen. Bedrog, dat is het verlangen om ten koste van een ander er zelf boven te komen en je op te werken. Huichelarij, dat is het verlangen, de impuls om je te verbergen achter een masker van prachtige buitenkant. En van binnen is het heel anders. Afgunst, het is het verlangen dat jij wilt hebben of dat jij wilt zijn wie die ander is of wat die ander heeft. En kwaadsprekerij, het verlangen om een ander onderuit te halen met je woorden. En dan kom jij er beter uit natuurlijk. Dan sta jij erboven. Weet, het zijn zondige verlangens. Maar het verlangen naar de zuivere melk van het woord, het woord van Christus, het evangelie van zijn naam, dat breekt al die andere verlangens in je hart stuk. Als je hart vol raakt met dat ene verlangen, dan is er voor die andere verlangens steeds minder plaats. Groeien in geloof, verlangen naar het woord, dat is dus ook groeien in heiliging. In een leven waarin de zonde en de duivel al minder vat op je hebben. Als de goedertierenheid van de Heer uw hart vervult, gemeente, dan blijft er een leven vol van dankbaarheid over. En wat hebben wij dan een goede God en Heer, ja toch? Kent u hem? Proef je het? Vanmorgen. Ik hoop dat het naar meer smaakt. Blus de geest niet uit. Maar geef u aan hem. En wees niet geestelijk fatalistisch. Maar zoek hem in zijn woord. En roem dan de goedheid en grootheid van de Heer. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen. Laten we dan kunnen bidden. Heere, wees u mijn verlangen. Heere, wilt u die roem ons in het hart leggen? En maak, Heere, dat we vurig verlangen naar u. U weet hoe het is, hoe het staat met ons leven voor u en met u, met ons Bijbellezen, met ons gebed, met onze levensheiliging. Heer, het kan zo flauw zijn allemaal, zo lauw, de klatter ingekomen. Maar het is Pinksteren geworden, Heer. Laat ons als pasgeboren kinderen vurig mogen verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat we daardoor mogen opgroeien. Heere, wilt u dat aan ons geven? Wilt u dat aan ons geven als wij nog niet opnieuw geboren zijn? Heere, laat ons verlangen dat we niet dankzij uw evangelie heen leven, maar dat we erop betrokken raken, op die boodschap van uw sterven en uw opstanding, Heere Jezus. En van uw hemelvaart, dat u koning bent in heerlijkheid. En dat we er al meer in gaan ontdekken en erin gaan vinden. Dat we al meer ons hart erin kwijt gaan kunnen, omdat u het zelf in bezit neemt. En dat we zo van u zullen zijn, uw eigendom, Heere God, in leven en in sterven, tot in eeuwigheid. En Heere, als we dat verlangen ooit hebben gekend en het ooit wel vurig was, maar dat door allerlei dingen van het leven het er niet meer van komt en het brandt niet meer in ons. Heere, vul ons dan met uw Heilige Geest. Vul ons steeds opnieuw. En wilt u uw woord dan een bron laten zijn, van waaruit we uw goedheid putten. Uw belofte die zo heerlijk is, die zo heerlijk mag schitteren boven alles wat van ons is en van deze aarde is. Zelfs de diepste ellende van deze aarde. Heer, uw belofte gaat er bovenuit. Uw belofte is groter omdat u zelf groter bent. Heere, geef dat we daar van onder de indruk raken en dat ook steeds meer raken om u dan te roemen, u te prijzen, omdat we het zelf uit uw mond hebben gehoord en dat we zo de lofzang opzenden tot u, vol van ijver en vurigheid om voor u te leven in een leven van dankbaarheid. Heere, we danken u voor wat u in deze dienst gaf. En laat het met ons meegaan. Werk het uit in ons hart en leven. Heere, wilt u ons zo meteen een goede ontmoeting geven als we deze eerste zondag van de maand elkaar ook mogen ontmoeten onder het genot van wat drinken. We bidden u, Heere, of u ook met ons wil zijn in het vervolg van deze zondag. Als we straks naar huis gaan, en wilt u dan met ons meegaan? Heere, wees u ook met hen die straks alleen thuiskomen. Wilt u geven dat ze mogen ervaren dat u erbij bent? En breng ons vanmiddag weer hier in uw huis, als u opnieuw uw gemeente wil voeden, met het geestelijk voedsel van uw woord. Geef dat we ernaar verlangen en ons hart ernaar uitgaat. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van alles wat niet was, in spreken, in luisteren, naar uw heilige wil. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, het 84ste vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.